Ik vind het mooi dat ik vandaag over God mag preken en het evangelie. En niet over corona hoef te preken. Corona is in deze tijd, het lijkt in ieder geval, alles bepalend. Alsof corona de dienst uitmaakt. Mijn moeder zei vroeger, als er een griep was, het heerst. Nou, dat lijkt hier te gebeuren, het heerst. En deze preek is bedoeld om eigenlijk corona wat meer naar de achtergrond te werken en God centraal te stellen. En dat eerste te laten gebeuren door het tweede. En we vinden daar denk ik kracht voor en aanwijzingen en richtingen in Daniël 3, het hoofdstuk wat zojuist gelezen is. En ik denk als je hier bekend mee bent met dit hoofdstuk van de vrienden van Daniël en dat beeld en dat ze gedwongen worden om te buigen. Anders raken ze de oven in. En ik denk ieder die hier bekend mee is van vroeger al, dat hij zich wel eens heeft afgevraagd, wat zou ik gedaan hebben? Of wat zou ik doen? Als ik voor zo'n keuze zou komen te staan. Of buigen voor dat beeld, of de oven in. Dat je over daar kan fantaseren en dat er dan altijd wel iemand is die dan zei op dat moment met zijn wijsheid, ja, dat weet je pas echt als je ervoor staat. Inderdaad. En toch heb je die vraag, als je dit hoort, wat maakt dat dit zulke helden zijn, als ik ze helden mag noemen? Wat maakt dat zij de moed hebben dat tegenover de eisen van dat beeld te buigen en de grote angst voor de vuuroven, dat ze blijven staan? En zij niet knielen en zij niet buigen voor dat beeld. En zou er ook iets kunnen zijn wat ons zo'n moed zou kunnen geven in het leven? Iets over de achtergrond, om het plaatje helder te krijgen. Nebukadnezar, koning van het grootste rijk van dat moment. Het grootste rijk van de wereld. Er is altijd wel in de wereldgeschiedenis een rijk. Het grootste op dat moment was het rijk van Nebukadnezar. En hij was een groot leider, een machtig man en de baas van de wereld, absoluut. Zeker voelde hij zichzelf de baas van de wereld. En iedereen moest dat zien. Iedereen moest zien en moest erkennen dat hij de baas van de wereld was. Het is een soort van kruising, als we erover nadenken. Een kruising tussen de macht van Amerika en dan nog veel groter. En tegelijkertijd de bescheidenheid van een Noord-Koreaanse leider. En zo komt Nebukadnezar ertoe, die die erkenning en die macht wil hebben, om dat gigantische beeld op te richten. En dat is een beeld van 3 meter breed, 30 meter hoog. 30 meter. Die toren in Kootwijkerzand is 13,5 meter. Ik dacht altijd, die zal wel ongeveer 30 meter zijn, maar die is 13,5 meter. Keer 2 zit je op de 27 meter. Dus die toren op Kootwijkerzand, die uitkijktoren, zo hoog en dan nog een beetje hoger. Zo groot is dat beeld. Met goud overtrokken. Alles gemaakt om ontzag op te roepen en bewondering van ieder die dat ziet. Om iets te laten zien van de macht en de glorie van Nebukadnezar. Mensen moesten dat niet alleen bewonderen, maar mensen moesten ervoor buigen. Dat wilde Nebukadnezar. Dat iedereen voor zijn macht, voor wie hij is, voor zijn heerschappij buigt. Iedereen. Zo niet, ga je de oven in. Dan is het goed als de Bijbel spreekt, of als je in de Bijbel leest over goden, over buigen voor een beeld, aanbidding. Is het goed om het naar je toe te halen en te zien wat jij ermee kan in je leven, om te bedenken wat aanbidding is. Wat buigen voor zo'n beeld is. Aanbidding is gewicht aan iets toekennen. Aanbidding is ergens door in beslag genomen worden. Aanbidding is iets volop ruimte geven in je hart. Dat je ergens continu over nadenkt. Dat het centraal staat in je leven en je daarvoor buigt. Dat het betekenis geeft aan je leven. Zelfs iets ook waar je het meest bang voor kan zijn en wat ontzag inboezemt. Aanbidding is wat je gewicht geeft. En misschien voel je al waar ik heen wil in deze tijd. Maar het kunnen allerlei dingen zijn. Allerlei goede dingen ook in je leven. Zoals je lichaam. Je gezondheid. Dat dat alles is. Mijn gezondheid is alles en daar heb ik alles voor over. En daar ben ik helemaal door in beslag genomen om gezond te zijn. Als je maar gezond bent, is er zin die daarbij past. Seks kan zoiets zijn. Als ik die seksuele ervaring heb, dan zal ik pas echt gelukkig zijn. Als ik dat in mijn leven heb, dan ben ik pas echt ingelukkig. Dan aanbid je het. Geld kan die plek innemen. Maar ook kinderen. Als ouders. Je kinderen, als het maar goed gaat met mijn kinderen. Dan kan alles, je kinderen boven alles. Boven God, boven alles. En hetzelfde kan gelden voor een partner. Zeker als je geen partner hebt. Het zijn misschien juist de dingen die je niet hebt en waar je naar verlangt. Waar je voor in aanbidding kunt buigen. En dat kan zelfs het zijn het hebben van een partner. Of het willen hebben van een partner. Als ik dat nou heb, dan zal ik echt gelukkig zijn. Waardering van andere mensen is er ook zo in. Alles doen voor de waardering van andere mensen. Met tegelijkertijd de oven van de afwijzing van andere mensen. En zoals ik net zei, misschien voel je al aan waar ik naartoe wil. Ook corona is op dit moment zoiets wat zich opdringt aan ons. En wat wil heersen in jouw hart. En wat, waar wij geneigd zijn en waar alles toe kan lopen, dat je nu corona centraal staat in je leven en door in beslag wordt genomen. En de angst ook tegelijkertijd, de oven van de corona, de angst die erbij hoort en tegelijkertijd ook het imposante van de corona. Dat is wat zich op dit moment aan het opdringen is aan ons. En dan komt dat moment voor Nebukadnezar. Je moet je voorstellen, al die satrapen, die stadsbestuurders. Het is een plein vol met mensen. Ik zie een Noord-Koreaans tafereel voor me. En al die leiders staan daar en er komt dat muziek. En in de Bijbeltekst zie je hoe die muziekinstrumenten die worden steeds herhaald. Die lier, die panfluit, die citer. Om te laten zien, er komt daar een moment wat ook met muziek een hele climax van opzwepende muziek. Allemaal toewerken naar het moment dat iedereen in aanbidding zal neerbuigen voor dat beeld van Nebukadnezar. En je kunt je voorstellen hoe Nebukadnezar dat staat in dat moment en hij wacht het af. En die spanning bouwt zich op in die climax en iedereen buigt neer voor hem. En wat dat met zijn ego doet. En dan tegelijkertijd zijn er drie van die mannen die gewoon durven te blijven staan en die niet knielen voor zijn beeld. Wat een gigantische verontwaardiging zal dat gegeven hebben bij Nebukadnezar. En daar lees je ook over. En wat een boosheid daaruit. In al zijn boosheid, als hij te horen krijgt dat die drie mannen niet buigen, laat hij die drie mannen bij hem komen. Ze zullen hier verantwoording voor af moeten leggen. Ondertussen, als de drie mannen naar Nebukadnezar lopen, geeft ons de tijd om even erover na te denken wat er al in het hoofd plaatsgevonden kon hebben bij iemand als Abednego. Hij had ook dit kunnen bedenken. Het is de keuze tussen een dode Abednego of een levende Abednego. Ik sta hoog in het rijk van Nebukadnezar. Ik hoor bij God. Waar heeft God nou eigenlijk het meeste aan op dit moment? Een dode Abednego of een levende Abednego? Zou ik niet veel meer in Gods koninkrijk hier kunnen betekenen in Babel? Als ik kies om te buigen voor dat beeld. En zo had hij kunnen kiezen om te buigen. Hij doet het niet. Hij doet het niet. Hij valt niet voor de redenering. En dat is denk ik een redenering die ons in de praktijk in vergelijkbare momenten in ons leven best kan aanspreken. Je snapt de redenatie. Hij buigt niet. Waarom buigen deze drie vrienden van Daniël niet op dit moment? Waarom niet? Zou het het gebod zijn? De eerste geboden van de 10 geboden is geen afgoderij. Maak geen beelden. Buig niet voor een andere god. Geef niet de eer die eigenlijk aan God toekomt aan een andere god of een beeld. Zou het gebod die kracht hebben om hen te laten staan op dat moment? Heeft het gebod zoveel kracht op ons, ook als gelovigen? Ik weet het niet. In ieder geval is er daar iets in hun leven, iets in het leven van deze drie mannen, wat nog groter is dan de uitstraling van dat beeld van 30 meter hoog. En wat ook groter is dan die oven. Dan de angst en de vrees voor die oven die hun te wachten staat. Waar zij in terecht zullen komen. Iets is nog groter dan de angst daarvoor op dit moment in hun leven. Ze komen voor Nebukadnezar. En Nebukadnezar is woedend. En hij zegt het nog een keer. Buigen zullen jullie. Buigen zullen jullie voor dat beeld. Doe je dat niet, verdwijnen jullie in die oven strakjes. Wie gaat jullie redden uit die oven? Wie gaat jullie redden? Welke God is in staat om jullie te redden? En dan is het mooi dat best wel krachtige antwoord in die versen 16 tot en met 18 die die vrienden geven. En ik parafraseer het in mijn eigen woorden. Onze God is machtig. Machtig genoeg om ons te redden. En als hij het kan, dan zal hij het doen. En ook als hij het niet doet. Als hij besluit, God besluit om ons niet te redden. Dan nog zullen wij niet buigen voor dit beeld. En het is goed om te bedenken dat je hieruit niet de les kan trekken. Als je maar genoeg vertrouwt op God, dan zul je wel gered worden. Want wij weten uiteindelijk het verhaal, we hebben het gelezen, zij zullen gered worden uit die oven, op die mooie, wonderlijke manier. Maar de boodschap van deze tekst is niet, als je maar genoeg vertrouwt, zoals die drie vrienden, dan zul je gered worden. Dat zou onrecht doen. Onrecht aan al die christenen die ziek waren voor hun leven. Hun ziel vertrouwde op God, maar toch gestorven zijn. Of al die martelaren die tot het einde toe hebben volgehouden, trouw aan God, en toch de dood hebben gevonden. De meeste van de discipelen zijn zo om het leven gekomen. Dat zou onrecht doen aan hun. Dat is niet de boodschap van deze tekst. Maar wel dat zij dus zo bezield zijn door iets, dat zij niet buigen. En blijven vertrouwen op de God van het leven. En dat zij weten, het is een leugen dat er leven is door het buigen voor dit beeld. Want er is alleen leven bij deze God. Deze God, de enige die echt de aanbidding van mijn leven, ik hem verschuldigd ben. Ze vertrouwen op God zonder dat ze de uitkomst precies weten van hoe het strakjes gaat als zij dadelijk de oven ingaan. Wat een kracht zit hierin. Wat een liefde zit hierin bij die drie mannen. En wat een bezonnenheid tegelijkertijd ook. Maar Nebukadnezar is er niet van onder de indruk. Het vuur in met hun. En ze gaan het vuur in. En die soldaten die hun dus gekneveld hebben erin binden, die vinden daarbij de dood. Omdat die oven zo hoog opgestookt was. Zij vinden de dood betekenisloos, die dood. Soldaten die zojuist hebben gebogen voor dat beeld, vinden hier een betekenisloze dood. Tragisch. Zou dit ook ons, zouden wij ook deze moed kunnen vinden die deze drie vrienden hebben? Zouden wij in deze tijd die moed kunnen vinden en die ons zo krachtig kan maken? Dan vind ik het mooi om het volgende te bedenken aan God die zelf ook een beeld heeft opgericht. God die een beeld heeft opgericht van zichzelf. Een beeld om ontzag voor te hebben. Een beeld om je te laten raken. Niet een beeld vol schoonheid van goud, met allerlei uiterlijke glorie om je indruk te wekken. Maar een beeld wat met kracht in jouw hart wil werken. Als jij het beeld ziet, dat beeld van God. Om met kracht in je hart te werken en daar die moed te geven. Het is geen beeld van goud, maar een beeld van hout. Het is het beeld Jezus Christus. En die gekruisigd, maar ook opgestaan. Dat is het beeld van God wat jou in jouw hart wil raken. Jezus Christus. En die gekruisigd, maar ook opgestaan. En we leven naar Goede Vrijdag en Pasen toe. En ik hoop dat we het niet zijn vergeten. Maar we gaan toe naar die viering van de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus. En dat beeld, wat ons wil grijpen, wat in ons hart wil regeren, wat wil dat wij daarvoor buigen voor Jezus Christus, in plaats van voor corona of wat dan ook op dit moment. Natuurlijk heerst het en beïnvloedt het in ons leven en beïnvloedt het zelfs de manier waarop we de diensten houden. Maar die plek in ons hart, waar onze hoop is en onze angst, de plek van ons hart, die wil in beslag genomen worden door het beeld van God. En door niet door iets anders. En ik wil twee dingen noemen van dat beeld van God, die ons daarbij kunnen helpen om het ons te laten raken wanneer je daaraan denkt. En dat eerste is wat dat beeld van God, Jezus en die gekruisigd en ook opgestaan, wat dat ons vertelt is dat het verhaal van God goed afloopt. Het verhaal van God met deze wereld loopt sowieso goed af. En ik vind dat zelf een keikrachtig verhaal, een keikrachtig aan dit beeld. Dat geeft hoop. Los van wat er ook gebeurt in deze wereld. Los van welk vuur je ook voor staat, welk vuur je ook doorheen gaat. Kruis en opstanding van Jezus Christus, die zeggen ons, het verhaal van God loopt altijd goed af en zal sowieso goed aflopen. En wanneer ik mijn verhaal, het verhaal van mijn leven, verbind met het verhaal van God, mag ik die zekerheid hebben dat wat er ook gebeurt, wat er ook in de komende maanden gebeurt, wat er ook gebeurt op dit moment in mijn leven dat ik mag weten, sowieso loopt ook het verhaal van mijn leven en het leven van iedereen die met God op die manier verbonden is, goed af. En dat heeft al zoveel mensen, zoveel gelovigen, diezelfde moed gegeven als deze drie vrienden in het leven, met waar zou en voor welke vuren zij ook voor stonden. En het tweede, wat dit beeld ons is verteld, is dat Jezus zelf ook de oven is ingegaan. In het verhaal lees je dat daar die vierde man is. Wanneer zij gered worden en het vuur hen niet deert, is daar die vierde man. Dat is Immanuel. Dat is God met ons. Immanuel. Hij is daar in het vuur en redt hen door het vuur heen. Maar wij weten in ons leven, zullen er ook vuren zijn, is er vuur en dat zal ons wel deren. Daar zullen wij wel pijn van ondervinden. Die kennen wij in ons leven en die zullen nog komen. Maar het beeld van God, Jezus Christus en die gekruisigd, die leert ons, maar ook dan in die pijn die er nou is, is Christus met ons. Als de gekruisigde is hij Immanuel, God met ons, die ons niet loslaat, maar die ons vast blijft houden, tegelijkertijd met de wetenschap. Dit verhaal loopt sowieso goed af. Want Jezus Christus is gekruisigd, maar ook opgestaan uit de dood. En laten we dat beeld vooral laten regeren in ons hart, in ons hoofd. En laten we vooral buigen voor dat beeld, voor Jezus Christus. En daar gaan we nu ook van zingen. Van het buigen voor Jezus Christus.
Rijken en armen, zonen en dochters, knielen voor Jezus neer. Verliezers en winnaars, heilige zondaars, zien op een dag een eer. En wij buigen neer. Koning ombrengen en meer aanbidden. Jezus, hij is voor ons liefde en trouw. Liefde en trouw van God. Winter en zomer, bergen en stromen, fluisteren zacht zijn naam. Heilig en machtig, goed en barmhartig, zijn liefde zal eeuwig bestaan.